Dit is een Q-podcast.
Het feit dat ik heb gestudeerd en dat ik marketing heb gedaan, helpt mij stappen maken in mijn carrière. Waarom schrijf je Evertrop verkeerd? En ik zo, oh zo. En die zo, ja, Evertrop is mijn E. Hè. En ik zo, oh putain, dat meen je niet. Iedereen, ik ben er nog altijd van overtuigd dat iedereen een Ironman kan doen. Jij kunt dat doen, jij kunt dat doen.
Maarten en Dorothee presenteren de 10 meest gegoogelde vragen over...
Robert van Impen. Average Rob dus.
Ja.
Welkom.
Dank u, dank u.
Google jij jezelf wel eens? Dat is altijd de eerste vraag.
Af en toe. Hè. Ja, ik wil gewoon weten wat er over mij gemaakt wordt, over mij geschreven wordt. Af en toe. Dan kom ik snel bij Wikipedia terecht. En dan kom ik allemaal nieuwe waarheden te weten over mijn eigen leven, die soms waar zijn, soms onwaar.
Okay.
En dan probeer ik dat aan te passen. En dan zegt Wikipedia... Nee, je zet fout. En ik dacht, wat? Dit is maar, mijn leven.
Had je dat ooit als 13-jarige gedacht van, oh, ik ga ooit later een eigen Wikipedia-pagina hebben?
Nee, niet echt. Nee. Maar het ding is ook, ik wil, mijn Wikipedia staat onder Robert van Impen en niet als Everett Rob.
Echt?
En daar zou ik eigenlijk heel graag hebben dat de Wikipedia gewoon is Everett Rob en dan alias...
Geboren als...
Robert van Impen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar ik weet niet hoe Wikipedia werkt. Dat is echt zo... Ja, dat is Illuminati beheert dat of zo, ik weet het niet. Er is geen contactpersoon daarvoor. Ik kan dat niet claimen of zo.
Ja, dat is raar, hè?
Maar op zich vind ik niet zo erg. Als je Evertrop zoekt, dan komt je wel op mijn Wikipedia terecht. Dus,
Oh, wel, voilà. Ja. Dat is het belangrijkste. Want daarover gaat het, over Google. De 10 meest gegoogelde vragen. Niet in volgorde van belangrijkheid of populariteit.
Wel door Google zelf aangeleverd.
Absoluut.
Ja. Dus als je zet... Average Rob, dan de opties.
Ja, wat er dan het vaakst over u in Vlaanderen gegoogeld wordt.
Oh, oké.
We gaan beginnen met, wat is de echte naam van Average Rob?
Mijn echte naam is Robert Edouard Lieve van Impen.
En hoe kom je dan bij Average Rob?
Dat heb je al 1000 keer verteld, sowieso. Hè?
De reden waarom ik Average Rob ben begonnen is omdat ik... Ik ben begonnen met Instagram in een periode waar dat Instagram heel zo'n beetje fake was en het allemaal ging om hoe cool en hoe goed dat je waart. Allee, dat is, op dit moment is dat ook nog wel altijd een beetje, er komt wel meer authenticiteit in, maar vroeger was het echt zo, mensen noemden zichzelf King Ditte of The Amazing bla bla bla.
The Real.
Of The Real en The Wow en zo. En ik had zoiets van, nee, zo, ik wil eigenlijk gewoon average zijn en mediocre en... En ik was een beetje een woordspeling aan het zoeken daarop. Dus het was zo mediocre Rob of de average Rob of weet ik veel wat. En dan op het einde dacht ik van, oké, misschien moet ik het gewoon average Rob noemen.
Ja. Mm-hmm.
Maar 1 op 3 mensen, dat is een hele vage percentage,
ja.
Ik denk, weten niet 100% hoe dat je average moet schrijven.
Ah.
Hoe schrijf je average?
A-V-E-R-A-G-E.
Ja, sommigen denken A-V-A-R-O-A-G.
Avarage.
Nee, omdat je zegt average. En mensen horen daar een A in. Zie ik dat? Average erop geschreven. Als naam. En dat was beschikbaar.
Je hebt het over jezelf,
ja,
of niet?
Maar dat was
wist jij ook het schreef, average?
Nee, ik dacht dat average met 3 A's was.
Ah, ja.
Och nee.
Maar dat is keigoed, want ik ben dat dan de Instagram-naam gaan zoeken van, is average op beschikbaar? Want je begint altijd met, welke namen zijn beschikbaar? En dan kies je een van de beschikbare namen. Ja.
En dan vaak zo dus underscore had, ja, dus 98 of zo.
Mediocre Rob was beschikbaar, ja. Maar was ik zo, average Rob... was beschikbaar, dus ik zei, oh shit, dat is eigenlijk echt een keikoole naam, dus ik wil die gebruiken, dus ik gebruik Average Rob. En zo echt zo na een maand of zo, zegt een vriend van mij zo, zeg, is dat een joke? Of doe jij dat, allee, zo, waarom schrijf je Average Rob verkeerd? En ik zo, oh zo, en die zo, ja, Average Rob is mijn E, hè. En ik zo, oh putain, dat meen je niet. Maar ik denk wel dat, moest ik dat juist geschreven hebben? En die naam was gepakt, want die naam was gepakt. Iemand had al, er was al een Average Rob.
Oh.
Dan had ik nooit Average Rob gepakt.
Ah, nee.
Omdat ik dan had geweten van, dat bestaat al, dus ik ga die naam niet pakken. Dus ik heb die naam dan Average Robs genoemd, mijn S. Wel juist geschreven. En dan heb ik eigenlijk een jaar en een half of zo, heb ik de echte Average Rob, die inactief was, al 2 jaar of zo, de hele tijd DM's gestuurd van, kan ik je naam hebben en zo, want je gebruikt het niet en blablabla. Bla, bla. En op het moment antwoordde hij terug, ik zo, holy shit, dit is mijn kans. En dan zei hij, ja, ik zie dat je wel een paar volgers hebt. Ik had toen niet zo 30.000 of 40.000 volgers. Dus jij zult waarschijnlijk keiveel geld hebben en zo. En ik zei, oh no, als ik ben bloed zo. Ik maak dit voor plezier. Ik verdien eigenlijk niks aan sociale media. Ik had dan zo gezegd van, ja, dat lijkt misschien, maar ik heb niet echt veel geld of zo. Kan ik iets doen voor u of weet ik veel wat? En dan was hij naar mijn content gaan kijken, naar die photoshops van Obama en weet ik veel wat. En hij zei, wel, ik zie dat je echt een nice, leuk concept hebt, dus ik kan je gewoon een naam geven. Dan heeft hij mij gewoon Everdrop gegeven.
En voor de duidelijkheid, het concept, want dat hebben we hier nog niet aangehaald, was inderdaad uw eigen hoofd photoshoppen in...
Ja, mijn lichaam ook. Hè.
Lichaam. Uzelf photoshoppen in celebrity foto's.
Ja, en het idee daarachter was om eigenlijk de glamoureuze fotoshoots van celebrities en de glamoureuze momenten waar dat die zich in bevinden, relatable te maken. En de awkwardness erin brengen, de meer relatable momenten, zo... Ik had een Photoshop met Taylor Swift, dat die gewoon zat in een stoel en dat ik daarnaast op een Lego-blokje stond en dat ik pijn had aan mijn voet, bijvoorbeeld. Of, of de wc-papier was op bij Selena Gomez. Of ik die aan het slapen ben op de metro naast Obama. Zo. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar ik denk van, mensen herkennen zich in die situatie. Er is altijd wel eens iemand die zonder wc-papier is terechtgekomen of een Lego-blokje of in de metro slapen na een nachtje boite. Dus... Dat was zo'n beetje het idee, zo het glamoureuze unglamorizen. En daar is Everdrop uit ontstaan. En de average is eigenlijk een versterking van dat idee of zo.
Wel cool dat hij dat gegeven heeft.
Ja, ja, ik was echt mega dankbaar. Dus, en ja, dat is een Amerikaan, dus ik kan hem nu niet bereiken. Ik denk niet dat hij mij gaat verstaan.
Hij kan misschien nog komen. Ja, ja. Nu heb je wel geld. Nee, oké. Okay. Wauw, wat een verhaal.
Ja, heel cool. Wel, ja, ik ben echt blij dat hij zo niet uit... hebzucht of zo heeft.
Je hebt dan wel een beetje ermee gesukkeld, want ja, Everdrop was natuurlijk het, een soort van, ja, je postte alleen die foto's.
Ja, ja.
Maar dan had je geen eigen account, hè?
Ja, dus ik had eigenlijk met Everdrop was ik heel hard into die photoshops, maar na een tijd, als je elke dag, in het begin zat je heel fan van choco bijvoorbeeld, en je eet heel veel choco, en je kunt dat een maand, twee maanden, elke dag eten, en je denkt, oh, dat is echt mijn favoriete pot choco. Ik kan geen merken zeggen, dat mag niet waarschijnlijk.
Dat mag wel.
Oké, Nutella dan. Okay. Dat is heel lekker.
Dus hazelnootpasta.
Je kunt echt zo twee maanden lang denken van, echt elke dag Nutella. Maar na twee maanden denk je van, ik lust van Nutella, maar ik wil niet elke dag Nutella eten.
Boerinneke is ook lang geleden.
Ja, voilà. En ik had een beetje hetzelfde met Everdrop en het concept rond Photoshop. Ik dacht van, ik hou van dat concept, maar ik heb al 100 Photoshops gemaakt en... Ik ben het concept een beetje beu. Zo, ja. Ik dacht van, ik vind het leuk om te doen, maar ik wil het niet de hele tijd dat doen. En dan ben ik eigenlijk Shitty Rob begonnen.
Juist, dat was het.
En Shitty Rob is eigenlijk zo'n beetje mijn overgangsfase naar wat Everdrop vandaag is.
Ja.
En dat is meer allround content creatie en die YouTube en gewoon creatieve vrijheid binnen mijn naam eigenlijk. Terwijl ik eerst even wat vast zat met mijn Photoshop concept. En dan wou ik eigenlijk... had ik echt Instagram gecontacteerd om de namen te switchen. Dus dat ik Everdrop Shitty Rob zou noemen en Shitty Rob Everdrop. Maar dat is echt heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk heb ik gewoon gedacht van, oké, misschien moet ik gewoon heel transparant zijn naar mijn volgers toe, die mij volgen voor die Photoshops en gewoon zeggen van, kijk, ik wil nu ook andere dingen posten. En in het begin verlies je heel veel volgers en komen er wat bij en op zich maakt dat niet zoveel uit. Ik wou gewoon echt gewoon vrij zijn in mijn eigen concept en daarvoor moeten eerst door een soort van overgangsperiode gaan. Waar dat mensen zeggen van, ja, oké, het was tof. Ciao.
Er is ook moed voor nodig, hè?
Ja, je moet gewoon eigenlijk... dit is... Zodat jullie plots zouden zeggen, Maarten Dorothee is nu een klarinetduo.
Ja.
We hebben al de helft van een klarinetduo.
Ah,
dan
speel jij klarinet?
Ja, ik heb dat gespeeld.
Amai, ik vind dat random, hè?
En sinds,
ik wist dat niet, hè?
Sinds Jennifer Allen hier is geweest, noemen wij Maarten ook consequent de klarinet.
Nee, dat is...
Nee,
dat is een nieuwe bijnaam geworden sinds die aflevering.
Allee.
Ja, ja.
Maar en wat doet je op dat moment ondertussen? Met je leven? Met werk of studeren? Of?
Dan heb ik eigenlijk tijdens... Ik ben Everdrop begonnen toen ik de paar maanden... Ik ben Everdrop begonnen na mijn Banaba.
Een bachelor na bachelor.
Bachelor na bachelor heb ik 4 maanden in Shanghai gewoond. Een stage gedaan daar. En daar ben ik, dan was Snapchat ontstaan.
En wat voor stage doet je
dan? Ik deed zo, ik deed marketingstage. Wow. In een skate school. Okay. In Shanghai. Zeker. Voor expats.
Ja, ja.
En dat was zalig. Ik hou echt van China. Ik vind echt zo'n zalige cultuur. Zoveel lekker eten en gewoon zo. Shanghai is gewoon zo crazy. En Snapchat was toen net ontstaan. En dat is echt al bijna 10 jaar geleden of zo, mm-hmm. dat Snapchat ontstaan is. En dat platform fascineerde mij enorm, omdat dat was niet Instagram, dat was sowieso iets nieuws, dat was geen Twitter, het draaide om visuele content, maar het was plots een heel gehyped nieuw sociaal medium. En ik was zo, oké, ik ga dat uittesten. En ben dan heel veel beginnen Snapchatten en zo verhalen beginnen maken over mijn avonturen in Shanghai en zo. Vine was toen ook bezig. Ik ben ook beginnen vinen.
Vine, dat was... ik moet hier altijd met de context geven.
Vine,
ja,
Vine
is eigenlijk... Dat was een filmpje van 7 seconden.
Ja.
Dat was het, hè?
Eigenlijk 6.5.
Ah, oké. Okay.
maar dat zit ver, Vine.
En Vine is eigenlijk... ik denk dat het idee achter Vine was... De gemiddelde aandachtspanne van een persoon is ongeveer 6 seconden.
Ja.
Dus waarom maken we niet een platform waar dat je maximum 6 seconden kunt krijgen?
Er zaten echt heel coole dingen.
En daar zaten hele coole dingen. En Logan Paul is daardoor heel bekend geworden. Die zanger. Die
zingt.
Het is een heel bekende zanger die met Camila Cabello was.
Shawn Mendes.
Shawn Mendes is begonnen met Vine en is zo groot geworden.
Ja.
En dat heeft me echt heel erg zo geïnspireerd om... echt meer videocontent te maken, buiten die photoshops en zo. En in september daarna, dus ik was in Shanghai tot zo mei, juni, ben ik begonnen met Everjob. En dan deed ik stage bij Levi's in België. Betaalde stage, omdat ik een half jaar had tussen mijn Banaba en mijn master. En dan dacht ik van, ja, ik ga niet gewoon niks doen. Ik ga werken en ervaring opdoen. Heb ik bij Levi's de jeans gewerkt. En dan... Daarna heb ik mijn master gedaan. En eigenlijk binnen die vier à zes maanden heb ik Everjob begonnen.
Dus je hebt nooit gewerkt?
Ik heb gewerkt bij mijn Levi's. Ja. Mijn Levi's en mijn stage bij Humo zijn mijn enige echte zo'n 9-to-5 werkervaringen. Ja,
ja, want nooit gewerkt. Allee.
Ja, sorry.
Nee, omdat je dus de traditionele, het idee van werk.
Omdat je altijd over diploma's bezig bent. Dus...
Ik heb mijn diploma nooit gebruikt.
Nee, voilà.
Maar ik ben wel blij dat ik mijn diploma heb. Ja. Ik ben heel blij dat ik die ervaring heb gedaan, want het feit dat ik heb gestudeerd en dat ik marketing heb gedaan, helpt mij stappen maken in mijn carrière.
Maar ik zie het geld nog niet, want allee, Unif doen en dan stage bij Humo en Photoshop op Instagram en ergens zit toch nergens een verdienmodel in.
Nee. Dat heb ik moeten ontwikkelen, dat heb ik zelf moeten...
Ja, want ik zie wel hoe je nu geld verdient natuurlijk. Ja. Hè? Dat is wel maar heel ik heb duidelijk geen... met DJ-sets en marketing. Ja. Okay. Maar dat is dan toch een soort van... Ja,
ik verdiende mijn eerste jaar als Everjob heb ik niks verdiend.
Nee?
Ik deed dat echt puur voor...
Maar hoe doe je dat dan?
Maar de passie gewoon.
Thuis wonen?
Ja, thuis wonen en... Ik werkte dan na mijn stage bij Humo, werkte ik als freelancer eigenlijk voor Humo. En dan deed ik wat opdrachten en zo. En ik kwam net rond. Ik had een minimumloon, 1640.
Daar wil ik eigenlijk naartoe. De grind.
De grind is bij mij altijd geweest om iets creatiefs te doen met mijn leven en van mijn passie mijn job te maken. En mensen onderschatten soms dat die grind in het begin... niet schoon leven is. Allee, ik heb mij keihard geamuseerd en ik vond dat fantastisch. En ik zou het een miljoen keer opnieuw doen, maar mensen denken soms dat het geld gewoon zo op je rekening komt te staan of zo. En dat was bij Everjob was dat totaal niet zo. Ik denk dat de eerste keer dat ik ging samenwonen met mijn vriendin, toen bestond Everjob al 2-3 jaar of zo, of 2 jaar. Ik had 0 euro op mijn zichtrekening. Ik had bijna geen geld op mijn... Ik had geen spaarrekening. Allee, ik had dat, maar daar zat 0 euro op. En ik had net genoeg om mijn eerste huur te betalen. En ik heb eigenlijk de hele tijd... ik heb heel weinig kunnen sparen in het begin, maar ik deed gewoon super graag wat ik deed. En gewoon die passie is, denk ik, het allerbelangrijkste om te werken is om gewoon heel graag te doen wat je doet. Dus voor mijn part echt... Moest ik nu minimumloon krijgen en ik zou blijven doen wat ik nu doe en ik zou rondkomen, ik zou nog altijd super blij zijn, want ik doe wat ik super graag doe. Ik zou, dat is mijn leven, dat is zo mijn passie. En ik denk dat is het allerbelangrijkste. En dat is mooi dat er nu geld bij komt en dat ik heel comfortabel kan leven. Maar ik heb wel eerst keihard moeten werken om mijn eigen weg te creëren in een landschap in België die niet bestond. En nu zitten we wel op een moment waarbij dat er wel meer budgetten vrijkomen, maar dat veel meer andere mensen ook in die industrie zitten. En dat is gewoon, dat is mooi, dat is mooi geëvolueerd. Maar ik vind het belangrijkste blijft nog altijd dat je gepassioneerd bent door wat je doet. En dan kun je aan minimumloon werken en heel gelukkig zijn in het leven. Ja. En dat is wat dat ik was. Ja. Ik vind dat... Ik zou het een miljoen keer opnieuw doen.
Ja. Ja, dat snap ik.
En met die levenswijze komen we bij de tweede meest gegoogelde vraag. Hoe oud is Everett Rob?
Ik ben 32. Dat is echt oud, als ik het zo zeg.
Oud?
Ja, ik vind het oud.
Echt?
Allee, zo... Ja, maar jullie zijn misschien ouder als mij. Dus misschien moet ik
het
anders...
Ja, ook niet zoveel ouder,
maar... Nee, we zijn 35 en 33,
34. 90 en 88, oké. Ja, ik vind 32 is zo... Ik heb heel moeilijk gehad met 30. Omdat ik associeerde de jaar, als je 20 bent, altijd aan... Je mocht fouten maken en je bent jong en je ontdekt wat het leven is. En bij 30 had ik precies zo de indruk van, vanaf nu mag het niet meer. Zo, vanaf nu moet je... Weet wat je doet, weet waar je naartoe gaat.
Waar komt dat huisje,
thuis? Ik weet dat niet. Het was zo precies zo'n beetje de begrafenis van mijn jeugd. Maar dat was zo in mijn hoofd. Hè. De dag dat ik 30 werd, had ik zo... Fuck. En mijn vriendin had dan zo verrassingsfeestje gedaan. En zo. De hele dag was ik zo bummed. En al mijn vrienden waren daar. En dat was eigenlijk een mooie dag, maar ik was wel zo... Fuck, ik ben 30.
Ja.
Maar ik heb er nu echt wel vrede mee. 30 is de nieuwe 20. Ik ga een nieuwe depressie tegemoet als ik 40 word.
Ik zag dat onlangs, ik weet niet meer waar, op TikTok denk ik, zo, dat iemand zei, hoe herkent je dertigers? Dat zijn mensen die altijd vragen, maar hoe oud denk je dat ik ben? Dat zijn de dertigers, hè? Die vragen dat een hele tijd. Hè? Schat eens een keer, wat denkt je?
Als iemand dat vraagt, weet je, oké, het is 30 plus.
Ja, sowieso. Ja. Sowieso, dat gaat niemand van 26 zijn.
Maar ik heb wel het voordeel, mensen schatten me altijd jonger. Ja. En dan komt de shock. Dus dan zeggen ze, hoe oud zijn? En dan zeg ik... Wat denk je? Hoe oud denk je?
Dan zeg je
6, 27. En ik zo, oh, nice. I'll take it. Zo. Ik pak de 26.
Ik
voor mij is
het goed.
Ja, dan zeg je, ja, maar hoe oud zeg je echt? Dan zeg je zo, oké, ik ben 32. En zo, hé, wat? Wow! Dan ben ik zo, oké, die reactie is ook niet nodig. Dus,
maar je zit ook met je broer heel veel filmpjes. Daar hebben we het straks nog over. Maar die is... Ja, pak jonger.
Ja, die is 7 jaar jonger, Arno. Ja. Ja, dat is echt
daarom
een klein
dat mensen jullie zo...
Ja, want ze schatten Arno ouder en ze schatten mij jonger. Dus Arno is in mensen hun hoofd zo...
Ook 26 waarschijnlijk.
Hij is eigenlijk 25 al. Dus dat is ook zo... Maar toen YouTube begon, was hij maar 22.
Ja, ja.
En toen werd hij zo rond de 25 geschat en ik zo rond de 27.
Ja, ja.
Maar Arno is nu ondertussen 25. Dus hij wordt ook... Hij is over de helft.
Ook groot.
Over welke helft?
Naar de 30 toe.
Ah ja, oké. Okay. Ja, welke helft is dat?
Ja, zoals jij over de helft bent richting de 40 in maart.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja. Toch even...
Momentje
maken.
Ja, maar dat is waar. Vanaf, ik vind de 25 en 35 inderdaad erger dan 30 en 40. Omdat je inderdaad zo aan de slechte helft zit. Zodat je denkt, oh crap. Oh,
ja. 35 kun je nog zo jong claimen.
Ja.
Want een voetballer die 35 is, kun je nog zeggen... Nee, dat is wel een faant carrière. Maar dan zijn wij zo... Ah, die kan nog een heel mooi... Die is zo... Ja,
37 is al iets anders. Hè? Dan denk
37 is wellicht al iets anders, ja.
Ja, ik zou nog in Saudi-Arabië voor veel geld kunnen gaan spelen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
De derde meest gegoogelde vraag. Hoe groot is Everett Rob?
Dus daar is een evolutie in geweest.
Oké.
Want ik dacht
bij
altijd...
Bij de meeste mensen, hè. Is dat...
Ja, maar al toen ik volgroeid was.
Ah, oké. Okay.
Dus ik ben 1,70 meter nu. Dus officieel...
Ik zie dus ook zo hout vasthouden. Precies. Ja, ja, ja. Ik zie dat je ineens keihard gaat krimpen of zo. Hè?
Nee, maar ik dacht altijd dat ik 1,69 meter was. Want ik had me ooit iets laten meten. En dan zeiden ze, 1,69 meter. Ik dacht zo, nice. Als er één getal is in de 60 dat ik wil zijn, qua grootte, dan is het wel de 69. Ja. Ik dacht zo, 1,69 meter, dat is goed, is niet erg. Als mensen zeggen, amai, dat is klein, zeker, maar het is wel 69.
Ja.
Ja, ja.
En nu onlangs, voor de Ironman, had ik mij laten opmeten, ook voor zo mijn vetpercentage. Dan meet ze ook hoe groot dat je bent. En dan zei ze plots 1,70 meter. Ik dacht zo, oh.
Ze hebben misschien uw haar meegerekend.
Ja, misschien dat wel. Of mijn, ja, misschien al dat eelt van mijn voeten. Dat ik dat zo beter en nu ben ik 1,70 meter. Dus ik ben gegroeid, een centimeter.
Ja, dat is iets wat jij vaak doet. Hè? Jezelf laten opmeten of je fiets laten opmeten. Of, allez, bedoel, er is veel data.
Er is veel data, ja. Ja. Ja.
Is dat belangrijk voor je, die data?
Niet per se voor mij persoonlijk, maar als je content maakt, is data wel altijd interessant om een soort van evolutie aan te tonen. Dus okay. De reden waarom wij dat hebben gedaan bij de Ironman was langs de ene kant voor onszelf ook om te weten, okay, hoe slecht in shape zijn wij, maar wel ook om er naar terug te kunnen koppelen over drie, vier maanden later, dat je wel kunt tonen aan de mensen van, er is wel echt een wetenschappelijk bewijs dat er een verbetering is of zo. En dat vonden wij wel belangrijk met, zo de, met ons project, met de Ironman-video's, is dat we wilden echt wel aantonen dat je met wat dat wij deden, dat er wel echt progressie mogelijk is. En ja, dus, ja opmeten, meten is weten, zeggen ze altijd. En ik sta daar wel achter.
Hoeveel views heeft een Ironman-video?
Oh, de uiteindelijke video, de finale, heeft 2,1 miljoen views. Maar de anderen hebben allemaal bijna rond de 900.000, 1 miljoen views.
Nog nooit in mijn leven zo lang naar YouTube gekeken.
Ja?
Echt. Ja, ik weet nog perfect waar ik was. In mijn bed.
Dat is echt zo, zoals mensen zeggen, ja, toen Amy Winehouse overleden is, ik weet nog waar ik was.
Ik ging gewoon
maar
slapen.
Ze weet nog waar uw YouTube
was. Ja, dat was echt zo, want ik had, de mal heb ik heel weinig de gelegenheid voor 's middags te slapen, maar ik dacht, ja, nu heb ik die en heb ik gewoon die YouTube liggen aan het kijken in plaats van te slapen. Maar goed, het is waanzinnig gemaakt.
Ja, dat was echt, maar dat is echt wel een product van Milan Kohls zijn genie. Ja.
Dat is videograaf,
monteur, pingponger van ideeën. Ik vind nog altijd dat hij een van de meest getalenteerde storytellers is in Europa of ter wereld misschien zelfs. Want er komt heel veel praise rond de video's wereldwijd. Is dat zo aan het doorsijpelen? En het gaat heel vaak rond... Amai, die muziekkeuze is keigoed. Amai, oh, ik ben nog nooit zo gehoekt geweest aan een video. En dat is, ja, dat lijkt alsof wij dat zijn, omdat wij in beeld zijn. Maar Milan is wel degene die heel goed kan nadenken. Okay, waar moeten die bogen zijn? Waar creëert je spanning? Waar ontlaat je even? Waar kun je terug in een serieus momentje vallen? Zo, dat is echt Milan zijn genie. En dat is een combinatie van ik als maker en Arno als maker. Maar ook echt vooral Milan. Dus,
ja, hoeveel van zo'n Ironman video is op voorhand al uitgetekend van dit moeten we hebben?
We hebben soms wel een vaag idee van wat we willen doen. Zeker met de Ironman video, wilden we echt wel goed weten van okay, waar moet iedereen staan? Hoe gaan we het echt oppakken? Want je hebt maar één kans om het te filmen en je wilt ook niet upfokken door slechte organisatie of zo. Maar meestal, wij zijn echt van het principe van film zoveel als dat je kunt. En montage zal het wel oplossen. En dat is een heel arbeidsintensieve manier van denken. Maar je wilt niet aan het monteren zijn en beseffen... Fuck, ik wou dat ik dat momentje nog had. Of ik wou dat ik nog een stukje had van dat of een stukje van dat. En ja, soms kun je dat oplossen met voice-over. Soms kun je dat oplossen op een andere manier. Maar de Ironman-video was zo belangrijk dat ik echt zoiets had van... Maakt niet uit. Zo.
Maar er zijn echt 20 camera's aan binnen of zo.
Ja, ik had drie cameramannen mee... we hebben beelden gekregen van Iron Man zelf. En ik had echt zoiets van... Het mag kosten wat het kost. Het moet gewoon goed zijn. En ik had geen sponsors. Ik heb dat allemaal zelf gefinancierd. Dus de Iron Man-reeks heeft mij echt... 30.000 euro gekost of zo. Wow. Maar wel Memory for Life.
Ja, en veel
views. En veel views. Maar van views heb ik ook niets verdiend.
Ja, niet dus direct, maar goed.
Het was een heel verlieslatend project, maar het was wel het mooiste project van mijn leven.
Op lange termijn kunnen die u dan misschien zorgen om iets anders binnen
te halen. Ja, voilà.
Ik denk dan, stel dat ik YouTube niet had en ik had mij een Tesla gekocht en ik had die dan per totaal gereden, dan had ik evenveel kosten gehad dan ik aan een mooie YouTube-reeks maken.
Sowieso.
En daar heb ik nog een positieve herinnering aan.
Ja, dat is
rare manier om denken,
maar die investering komt toch terug?
Ja, dat komt zeker terug. Ja, mensen, ik weet nog met de Ironman-reeks, dat was zeker met die laatste Ironman-video, tijdens de Ironman zelf, op het moment zelf dat het gebeurde, was dat echt, ja, de nieuws zat erop. Zo de Karrewiet heeft er rond gecommuniceerd. Zo, er was een live blog van waar dat wij stonden en wat dat wij aan het doen waren. En er was superveel support. Ik had zelf mijn nummer niet gedeeld. Ik had niks gedeeld voor mensen om mee te tracken. Maar toch waren wij, denk ik, meest getracked Ironman nummer ooit. Ik denk dat we hadden 35.000 mensen die een puntje op een kaart aan het volgen waren, live. Wow, dat was gewoon
zo cool.
En er is niks aan te zien. Dat is gewoon letterlijk een Google Maps. En het puntje verandert pas per checkpoint. Het is niet gewoon een vloeiend bolletje.
Ja, maar, het was ook heel onduidelijk. Gaat dit lukken? Hè? Ja, zeker voor uw broer werd er gezegd van, dat lukt nooit. Dat allee, door niet, veel mensen.
Ja, en dat was, ik denk dat ook de sterkte was van die reacties. Bij mij was het meer van, zeg je normaal, het je normale conditie en kunt je het? Dus die doelgroep hadden we van mensen die niet obese waren of weet ik veel wat. En die zich konden relaten aan mijn zin. Maar dan had je ook een heel groot deel van mensen die zeggen, ik kan nooit een Ironman doen en dat gaat nooit lukken. En dan heb je Arno, die eigenlijk op papier nooit een Ironman zou kunnen doen, volgens heel veel mensen. Maar die plots wel zegt, ik ga het toch doen. En dan heb je eigenlijk een supergrote doelgroep die zich... die wilt weten of dat gaat lukken. Je hebt mijn verhaallijn. Bij mij was meer, hoe snel gaat hij het doen? Hoe snel gaat hij het eindigen? Want dat vond ik wel ergens jammer. Mensen waren van, oh, Rob, gaat dat sowieso lukken? Maar Arno, en als ik zo... Dat is voor mij is ook nog wel moeilijk, hè? Ja. En dan bij Arno was, gaat hem het halen? En dat was wel, dat vind ik wel mooi aan veel van onze video's, is vaak zo, de verhaallijn van Arno en mij is vaak zo... verschillend, maar ons eindpunt is wel hetzelfde. En ik denk dat dat ook wel zo wat het mooie is aan ons YouTube-kanaal, is dat veel mensen kunnen relaten. En zeker aan Arno met die Ironman, dat was gewoon waanzinnig. Dat hij dat heeft gehaald, vind ik nog altijd heel zot. En dat hij heeft blijven doorbijten. Zelf die had keiveel pijn aan zijn liezen, die had keiveel pijn aan zijn benen. Zo, die heeft dat gewoon afgewerkt. En ik praise hem echt nog altijd daarvoor. Ik vind dat echt ongelooflijk. Ja.
Waanzin. Dat vraag ik me wel nog af. Als je zegt van meten is weten en je checkt heel veel, heb je dingen ontdekt waar je van geschrokken waart? Zo aanleg voor iets of...
Dat hebben we nog niet gemeten. Maar ik zou wel heel graag eens willen weten wat mijn topsport had kunnen zijn. Want ik ben heel goed in sport, maar ik weet nog altijd niet welke sport ik het beste had gekund. En bij Arno is dat voetbal en als mijn balsporten, die zijn heel goed ingerold en die... Je ziet dat ook als hij voetbalt, dat is echt zo heel natuurlijk en die heeft daar heel veel talent voor. Maar bij mij is dat zo, ik ben goed in alles, maar niet uitstekend. Zo, en dat is...
Dat kan ook je talent zijn,
ja,
hè,
dat is ook een talent. Ik ben heel multidisciplinair, maar ik weet niet in wat dat ik echt hard had kunnen uitblinken. Ik was een heel goede zwemmer, maar niet op zo Olympisch niveau of zo, of niet op Europees niveau. Ik was Belgisch niveau goed... Ja. In zwemmen, maar ik ben 1,70 meter. Als je mij naast een Pieter Timmers zit, of Ian Thorpe zit, die zijn 2 meter, 1,95 meter. Die hun arm spannen is 2,10 meter. Ja. Michael Phelps.
Ja.
Allee,
Michael Phelps, daarom verwar ik ze. Michael Phelps, Ian Thorpe. Ja.
Ik had nooit een carrière kunnen maken in het zwemmen. Ik ben daar veel te klein voor. Ja. Dat is, sommige sporten zijn gewoon heel gelinkt aan grootte, gelijk basket en zo.
Het is een beetje Remco-achtig, hè? Zo, de lat ligt bij Olympisch niveau. Ik ga dat nooit halen, dus ik ga iets anders
eigenlijk doen. Ja, Remco heeft eigenlijk heel slim gezien. Hè?
Remco was ook zo, de lat ligt eerste ploeg Anderlecht. Dat gaat misschien niet lukken, dus ik word coureur.
Ja, ik denk dat ze bij Anderlecht gewoon tijdens zijn medische testen gewoon hebben gezien van, gast, wat voor een fucked up hoge VO2 max heb jij? En VO2 max is eigenlijk zo wat een soort van aanduiding van hoe goed is je conditie. En bij Remco lag dat zo fucked up hoog, dat hij zoiets had van... Oké, misschien is voetbal niet je sport. Misschien moet je gaan wielrennen.
Ja, maar...
Ik denk dat dat zo is gegaan, want dat is echt...
Nee, ik denk dat dat is gegaan. De Remco de beste wilt zijn. Ja. En daar wil ik dus bij u naartoe. Dat jij dus de beste wilt zijn. En dat bij zwemmen niet ging lukken. Dat jij dus iets anders bent gaan zoeken om de beste in te worden.
Maar ik heb bijna alle sporten gedaan. Ik heb judo gedaan. Ik heb voetbal gedaan. Ik heb paardrijkampen gedaan. Ik heb sportkampen. Wij zaten constant in sportkampen. Mijn ouders die... Elke zomer, hele zomer lang, dropte die ons gewoon op sportkampen. Het was gewoon... Ken je zo die kinderen die zo 6 weken naar sportkampen gingen in de zomer? Dat waren wij. Dus dat was echt gewoon zo... Ja, dan zagen wij zo'n kind. Was zo, wij zaten dan met kinderen in de groep die zo 1 week gingen. Dat is zo... Oh, allee. Tot volgende week? Nee, dat, ik was hier maar één week. Allee. Waarom niet?
Maar de zoektocht gaat verder. Ja, we weten nog altijd niet.
Maar ik denk wel dat ik ooit eens een reeks wil maken over mijn zoektocht naar wat had mijn topsport kunnen zijn.
Ja.
En dan wil ik daar misschien voor kwalificeren in de Olympische Spelen van LA.
Voilà, dat, die, is zeker dat bedoel ik. Ja.
Dat zou wel top zijn.
Vierde meest gegoogelde vraag. Wat doet Average Rob? Ja, dat hebben we eigenlijk zo goed als allemaal besproken. Hè. Ik wil wel een clichévraag stellen, maar ik ben heel benieuwd naar bij u. Wat doet Average Rob als hem 55 is?
Ik ben nu volop in zo contentcreatie en zo ondernemingen starten en echt zo mijn passie voor entertainment en fun en zo. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste nu. Maar ik denk wel zo, op 55 wil ik wel zo een structuur gemaakt hebben waar ik van kan leven, maar waar ik nog altijd wel zo een voet binnen heb, binnen zo de creatieve contentcreatie of zo. Dus ik denk zo...
Eigen bureau.
Productiehuis. Ja. Het ondersteunen eigenlijk, het helpen van jonge creators om niet genaaid te worden door grote bedrijven die denken dat ze in de kleine letters creators kunnen naaien. Dat gebeurt gewoon echt nog altijd veel te veel.
Consultant-achtig.
Consultant of gewoon echt een creatief bureau die zowel management als creatieve invullingen doet of zo. Ik denk dat wel zoiets is waar ik naartoe wil. Ik denk ik wil nog acteren in mijn leven. Echt zo, ja, Netflix of... Ja, streams of weet ik veel wat. Echt zo
nee, Oscar
in
dan, hè. Dan gaan we wel voor de Oscar, hè.
Ja, voor de Oscars of de Razzies. Of noemt dat? Ah, nee, Razzies van de... Wacht, nee, Razzies van de...
Ja.
Porno-industrie?
Nee, weet ik niet.
Of Razzies van de slechtste
acteur. De snor is er al.
Ja, dus... volgens mij is Razzies de slechtste...
Slechtste, oké, okay, ja, de Razzies.
Denk ik, hè.
Denk ik. Ik weet het niet. Bon. En dan, ja, met Toubian wil ik gewoon echt...
De pils.
Ik wil eigenlijk van Toubian wil ik echt heel graag zo... Ja, de Belgische pils worden. En dat is een heel moeilijke droom, omdat je wel in een heel gedomineerde markt zit, een heel gemonopoliseerde markt zit. Maar
die droom bepaalt de richting wel.
Mijn leven kan alle richtingen uit. En dat is wat ik heel veel doe, is ik leg heel veel lijntjes uit, waardoor dat ik nooit echt vast zit.
Dus nee, maar ik bedoel, de zakelijke beslissingen rond de pils gaan altijd in de richting van hoe worden we nummer 1. Dat is de ambitie. Dat is de richting.
Ja, of top 3 alleszins.
Ja, oké.
Okay. Want nummer 1 is, ja, dat is gewoon... Ja, nummer 1 is een mooie ambitie, maar...
Dat kan een richting zijn, hè?
Dat zou op mijn 55ste misschien wel een mogelijk haalbaar doel zijn. Maar een pils is wel een heel cultureel drankje. En dat heeft zijn nodige prestige nodig. En we zijn heel prestige aan het opbouwen. En we zijn heel hard aan het focussen op een goede smaak en iets leuks van te maken. En het moderniseren van de pilsector of zo. En dat is goed aan het lukken. We zijn eigenlijk veel beter bezig dan verwacht. Maar dat is wel ik denk wel altijd de droom is, dat ik later mensen kan zien in mijn Toubian dat ze aan het drinken zijn, dat ze het aan mij gaan voorstellen. Oh, heb je dat pintje al geproefd? En ik kan zeggen, dat is eigenlijk van mij, maar dat is wel de droom. Dat Toubian echt los kan staan van Average Rob en dat echt een cultureel iets kan zijn.
Ja.
Dat is wel de droom, ja.
De vijfde meest gegoogelde vraag van waar komt Average Rob?
Ik ben van Overijssel. Trente en Oud, represent, druivenstreek.
Ja.
We hebben druiven die even groot zijn als een golfbal.
Oh ja.
Die je moet opeten in twee happen. Ik ben heel fier om van Overijssel te zijn. Ik woon nu in Hoelaert, dat is eigenlijk net naast Overijssel. Mm-hmm. En Overijssel en Hoelaert zijn echt zo copain gemeentes.
Oh, meestal is er rivaliteit.
Ja. Er is een fake rivaliteit. Dus ja. Er is een plaag rivaliteit. Maar eigenlijk, alle mensen van Overijssel kennen de mensen van Hoelaert en alle mensen van Hoelaert kennen de mensen van Overijssel. En ze gaan altijd naar elkaars feestjes en zo. Dus eigenlijk, je zou bijna Overijssel en Hoelaert kunnen zien als één gemeenschap of zo.
Ja.
De druivenstreek.
Ja. Ja. En daar woont je ook nu met je gezin.
Ja.
Dat is ook de zesde meest gegoogelde vraag. Wie is de vriendin van Average Rob?
Mijn vriendin heet Lien. En zij is eigenlijk zo mijn jeugdliefde. Ik ben altijd op haar verliefd geweest. Vanaf mijn 12 jaar.
Oh.
12, 13 jaar. En zij wou mij nooit. Dus ik heb 5 à 6 jaar in de friendzone gezeten. En dan, het moment dat ik dacht... Fuck deze, ik ga verder met het leven. Dan was ik dat de geheime spreuk. De geheime tip om uit de friendzone te geraken en samen te gaan met mijn vriendin. Dan was ze plots wel geïnteresseerd. Dan was ik zo, oh, wat?
Oh. Als je de manier hard to get waard, dan...
Nee, gewoon de beste manier om uit de friendzone te geraken is gewoon om op te geven. Dan raak je uit de friendzone.
Ja, ja, ja.
Dat is, allee, je moet heel lang proberen en dan opgeven.
Ja.
Dat is denk ik een van de manieren om uit de friendzone te raken. Is heel lang proberen, heel lang tonen dat je er bent voor die persoon. En heel lang aantonen dat je heel veel houdt van die persoon. En dan op het moment zo desperate zijn dat je opgeeft en denkt van oké, nu moet ik echt verder in mijn leven, want het gaat nooit lukken. Maar en dan raak je uit de friendzone.
Maar dat zou je dan misschien ook wel gedaan hebben. Stel...
Moest Lien mij niet gewild hebben nadat ik dacht van oké, nu is het gedaan. Want ik ben eigenlijk blijven zitten in het vierde middelbaar. En zij niet. Dus zij is naar het vijfde gegaan. En bij ons het eerste tot het vierde is op een andere campus dan 4, 5, 6. Dan 5, 6, 7.
Amai, stevig.
Dus dat was wel even direct zo een afstand die gecreëerd wordt. Ja. En dan was dat echt zo gewoon, ja, dan... zag ik haar niet meer en dan zagen we elkaar meer zo enkel op feestjes en van die dingen. Ja. Dus ja, het feit dat je elkaar elke dag ziet, dat wakkert zo wat die liefde heeft aan. En dan op het moment, ja, ik had dan een lief in het vierde. En dan was zij plots verliefd op mij. En dan was ik zo, maar wat? Dus telkens als ik een lief heb, dan is zij geïnteresseerd in mij. En telkens als het gedaan was, dan was dat plots zo een soort van... chemische reactie in haar hersenen van, oh, nu ben ik niet meer verliefd op hem. Dus ik was zo, fuck. En had ik ooit eens een loophole gevonden... Ik was samen met mijn vriendin en dan was het gedaan, maar er was niet genoeg tijd voor haar om te weten dat het gedaan was, waardoor dat ze nog altijd verliefd was op mij, terwijl dat ik terug single was. En dan hebben we één keer gekust. Maar dan hebben we wel allebei beslist van oké, het is niet het juiste moment, omdat ik toen wel nog zo verliefd
dat
was op mij.
Dat is precies die Netflix-reeks, hè? One day. Overijse edition.
Ja, ja. Nee, maar ik ben... Lien is echt zo mijn high school sweetheart, die nu de mama is van mijn zoontje.
Ja, ook een zoontje gekregen.
Ja, dus ik ben al langer verliefd op Lien dan dat ik niet verliefd ben op Lien. Al 20 jaar nu. Ja. En dat vermindert ook niet. Ik ben echt, dat is zo'n prachtige vrouw. Zo, die is fantastisch. Ja. En die is zo, die wil zo nooit mee op sociale media staan. Die is gewoon zo, we zijn gewoon zo beste vrienden en ja, dat klikt gewoon keigoed. We maken nooit ruzie. Als er ruzie is, is het gewoon zo direct uitgepraat. Zij is grappig. Ik ben een beetje grappig. Wij linken keigoed. En ik denk zo drie jaar geleden of zo. Komt die klik ook bij mij opeens van... er is maar één persoon waar ik mezelf kinderen mee zie maken. Ja. En dat is zij. En dat is dan wel zo... Ja,
gelukt.
Zo, ja, dat is gelukt.
Goed,
van de eerste keer ook.
Dus,
Dat klinkt raar.
Veel informatie.
Van de eerste keer.
Ja.
Maar dat was, ja,
dus
dat
daarvoor
was
er nooit iets gebeurd tussen
jullie? Nee, we hebben elkaar gespaard.
Celibaat.
Nee, maar dat was... Theo is gemaakt 2 weken voor de Ironman. Dus ik was echt topfit. Mijn zwemmertjes waren Ironman fit. Ik zeg altijd, dat is de Ironman jizz die... Theo is echt een
topkind.
Ik heb 6 maanden keihard getraind om het beste zaad te creëren. En daar is Theo uit.
De Ironman was eigenlijk bijzaak.
Ja, ik wist dat niet dat er een Ironman was. Dat was plots. Dus ik dacht, dan zal ik maar ook die wedstrijd meedoen. Ja.
En hoe is het om nu een gezin te hebben?
Aan mijn wallen te zien, vermoeiend. Denk ik.
Nee, dat vind ik niet. Nu dat je er moe uitziet.
Dat is het licht dan.
Ik schat u 26.
Jullie staan allebei mee op. Allee, het is echt zo.
Het is wel vermoeiend of zo. Ik had niet verwacht dat een... ik had mij verwacht aan het gaat een totale verandering zijn van je leven en het gaat zwaar zijn en zo. Maar ik denk dat mensen onderschatten de opeenvolging van vermoeidheid. Zo, je begint met een zotte vermoeidheid. Dus de bevalling gebeurt... en dan begint uw leven met dat kind, maar uw vriendin in het bevallenis is echt op fysiek level kapot. Ultra vermoeid. En er is niet iemand die uw baby komt aan en zegt, wij zullen hem even 2 dagen bijhouden, rust een bekje, en dan gaan we er een lap op geven. Nee, je wordt totaal afgemat. Je bent kapot, vermoeid. En dan begint misschien wel het zwaarste, meest emotionele... meest mooie project van je leven. Mm-hmm. En dat is op je fysiek dieptepunt. Dus ja. Dat is wel zo, en dat mensen onderschatten van, oké, ja, je begint eraan, maar je bent wel... Het is alsof dat je eerst eens, 6 dagen niet slaapt en dan moet je eigenlijk je examens gaan doen of zo. Dat is gewoon zo... Dat zijn allemaal de dingen die je totaal niet beseft. Mm-hmm. En dan...
Ik zeg dan altijd, welcome to the other side.
Ja, dat is echt. Maar het is wel een hele mooie kant, maar het is ook een hele vermoeiende, frustrerende kant. Absoluut. Want het kan soms echt hebben dat die begint te wenen voor in mijn hoofd geen reden. En ik echt zo van, allee, waar is het probleem zo? En dat is een babyween. Mensen die luisteren en die al in een vliegtuig hebben gezeten en een baby hebben horen krijsen op een vliegtuig. Ja, je bent niet immuun als ouder aan dat gekrijs of zo. Dat komt even hard binnen, of misschien iets minder hard binnen, omdat dat je eigen kind is. Maar dat kan zo frustrerend zijn. En dan lacht hij en dan zegt hij zo, het is vergeven. Het is zo'n rollercoaster aan emoties.
Dat is een fase, dat ze lachen. Ja. Ja, dat doen ze in het begin ook niet.
In het begin doen ze dat niet. Dus dat is zo eten, kakken, pissen, slapen.
Maar als ze lachen, dan heb je er als vader eindelijk iets aan.
Ja, dat vond ik ook. Ik vond de eerste... maand,
dan heb je die
vond
een
ik mij
ineens.
Echt een beetje zo nutteloos.
Exact.
En je bent wel bij met de mama, je bent een beetje zo slaaf van de mama. Dus je doet alles om die goed te houden en je geeft die eten. En je bent eigenlijk meer een soort van assistent van de moeder dan dat je vader bent. En dat vond ik... Oh, ik heb daar zoveel moeite mee gehad. Mm-hmm. Ik was echt zo... Maar ik wil hem helpen en ik wil iets doen. En mijn vriendin was van, ja, maar... Je kunt mij helpen. En ik ben zo, ja, maar ik wil zo... Ik wil een connectie met mijn zoon. En dat is... Dat, in het begin heb je dat eigenlijk als vader. Heb je dat niet veel. En je hebt dat door u via de mama. Maar het is echt pas vanaf dat die... Ja, dat die... lacht naar u. Of dat er iets van interactie is. Dat die kan zien en zo. Dat je wel zo voelt van... Ah, oké, hij ziet mij. En,
dat die connectie kan
opgebouwd worden. Ja, dat die connectie pas komt. Maar... Dat is ook iets wat ik totaal niet op voorbereid was. Dat is die disconnectie met je eigen baby, zeker de eerste weken, is wel zwaar.
Maar dat wordt elke dag beter. Ik heb nu een kind van 7 en het is nog altijd beter aan het worden.
Ja, wel, maar ik zit nu in die fase dat er een connectie is en dat ik echt zo voel van, ik zal hem even pakken en dat je hem kunt troosten en zo. Maar ja, in het begin, een baby wil gewoon eten en wil gewoon slapen. En ja, de moeder
en de mama,
is, en de mama is de persoon met de borsten en de persoon met de melk. En dat is totaal normaal, maar dat is gewoon, je moet dat gewoon in je hoofd, moet je dat aanvaarden, dat je vooral echt een hulpfunctie hebt in het begin. Dat was voor mij wel moeilijk. Maar ik heb wel echt totaal geen spijt of zo. Ik ben super blij. Het is zwaar, het is vermoeiend, maar het is ook heel mooi. Het is een beetje van, het is echt zo'n soort van, je leeft eigenlijk een beetje in een bipolaire fase in je leven of zo. Je kunt heel blij zijn, dan heel sad en deprie, en dan terug blij en dan terug. En het is gewoon keiveel hoogtes en laagtes, rollercoaster van emoties.
Weet je wat leuk is? Met het tweede kind heb je dat mee een kind.
Ja. Dat zeggen ze. Dat horen we nu van mensen. Wacht maar als je een tweede hebt samen met dat.
Dan moet jij gewoon die oudste coveren. Ja, dat is gewoon dan uw job. Ja.
Maar ik ben wel echt heel blij. Ik hou van Theo. Hij is zo cute. En ook het rare aan Theo is... Lien en ik zijn allebei heel klein, dus ik ben 1,70 meter. En Lien is 1,58 meter of zo. En onze zoon is geboren 54 centimeter. En die woog maar 3,5 kilo, dus die was heel lang en smal. En we hadden echt zoiets van... Maar dat is...
Klopt deze wel?
Is deze baby geswitcht ergens of zo? Ik keek naar mijn ding zo... Is deze zoon van mij? Nee, maar dat was wel echt zo... Ja, zot. Dus onze zoon is eigenlijk... Echt lang en
gigantisch.
Groot. En die zal ergens genen opgegraven hebben. Een paar generaties terug, waar er nog grote mensen waren in onze familie. Ja. Misschien haalde hij wel de 1,85 meter. Voilà, fingers crossed.
De 7e meest gegoogelde vraag. Welke Ironman heeft Evertrop gelopen?
Klagenfurt in Oostenrijk. En dat was echt... Een van de mooiste... Ik ben heel blij dat we die hebben gekozen, eigenlijk. Want als ik dan zo hoor van andere mensen die ook al heel veel Ironmans hebben gedaan, dan zeg ik die altijd... Klagenfurt is wellicht een van de mooiste dat er is. Je zwemt in...
Ja, want ik zeg nu gelopen, maar het is gedaan eigenlijk.
Ja, je zwemt in een superblauw, prachtig meer. Geen stroming. De zon komt op in je gezicht. Als je aan het zwemmen bent, is dat echt zo... dat is super idyllisch, super mooi. Zo, alles is zo... Zeker als je vertrekt, dat is echt... dat is fantastisch. Het zwemmen mondt uit in een soort van riviertje. Waardoor dat er keiveel volk langs de kant kan staan om je aan te moedigen. Dus je doet eerst 3 kilometer in het meer. En dan beland je in een soort van... een rivier van 800 meter. Maar de rivier eindigt aan een soort van hotel of zo. Dus dat is gemaakt geweest of zo. En daar zwemt je in. En dan heb je zo allemaal mensen met zo'n die koeienbellen en zo. En zo, er is een brug waar daar keiveel mensen op staan. En je zegt precies zo een zwemkampioenschap aan het zwemmen, maar in twee stroken of zo. Dus dat is echt... Ik ben hier aan het zwemmen en jij bent aan het supporteren op mij. Dus dat is echt gewoon op een meter twee meter afstand of zo. Zijn uw vrienden zo, come on, let's go! En dat is zo de zotste race van uw leven. En ja, ik vond dat echt fantastisch. En dan het fietsen was prachtig en het lopen was ook prachtig. Ik zeg altijd aan mensen, als je eentje wilt doen en je wilt met een goede beginnen, doe dan Klagenvoort. Zo mooi. Ja. Allee, je moet wel goed weer hebben natuurlijk.
Ja, dat wel. Want de expeditie Groenland was nog voor...
Expeditie Groenland,
Ironman,
ja,
of niet?
Was 4 maanden voor de... Ja, 4 maanden ervoor.
Zo lang geleden.
Ja, hoe kijkt u daarop terug, expeditie?
Ja, dat was wel een zotte ervaring. Dat was heel koud, heel kut. Maar heel leuk. Het was zo...
Kou, kut en leuk.
Ja, kou, kut en leuk. Dat is, eigenlijk een beetje echt de perfecte definitie ervan. Want je moet wel echt... Dat is ook iets dat, denk ik, mensen niet goed snappen is. Maar je loopt eerst... Het leukste van de expeditie is het wandelen. En dat is, denk ik, wat mensen denken van... Ah, dat is het zware eraan. Nee, het wandelen is echt zo... Dan zijn ze echt relaxed en zijn ze wel sportief aan het zijn en je bent aan het zweten en dat kan zwaar zijn op een bepaald moment als je bergen beklimt en zo. Maar het ambetante begon echt vanaf dat je toekwam aan je base en je tenten moest opzetten en moest gaan slapen, want het was daar min 28 op sommige momenten. Je hebt 20 seconden nodig om je handschoen uit te doen en je handen beginnen echt pijn te doen van hoe koud dat is. Dus dat was zo... Ja, je zet dan zo je tent aan het opzetten, mensen moesten dan zo water koken en dan zit je in je tent en dan moet je zo echt zo... snel je dingen uit doen en je jas en dan moet je in je slaapzak zitten en dan uiteindelijk zit je in je slaapzak en om 8-9 uur mensen, iedereen was gewoon aan het slapen. Dus dat was wel iets moois, want ik zit heel veel op mijn gsm thuis en daar ben ik echt wel zo 2 weken afgekikt en dat deed echt keiveel deugd om zo geen prikkels te hebben. En...
Maar heb je dat volgehouden dan? Heb je minder op je gsm?
Ja, je hebt geen bereik.
Maar thuis.
Ah, nee.
Nee, totaal niet, want dat was wel zo de vibe.
Dat was de vibe. Dat was het idee om dat minder te doen. Maar alleen nu heb ik wel zo dat mijn gsm automatisch op maandje gaat vanaf 7 uur. Dat ik zo echt geen pushmeldingen meer krijg en zo. Ja. Maar voor de rest, je valt heel snel terug in je oude gewoontes.
Ja.
En buiten het feit dat ik er een mooie herinnering aan heb, heb ik niet veel meegenomen van mijn mooie voornemens.
Dat is niet erg, dat is ook heel menselijk.
Maar ja, dat is mijn job ergens. Hè. Ik ben constant dingen aan het regelen via mijn gsm en zo. Ik zit niet zoveel op mijn laptop of op mijn pc. Dus het is moeilijk om dan niet op je gsm te zitten.
Ja, het staat ook nog allemaal op streams. Hè. Wie het nog niet gezien heeft en komt ook een tweede seizoen. Sahara was, denk ik. Hè?
Amai, dat is wel...
iets anders.
Ze zeiden toen al tegen ons... Ja, we willen een tweede seizoen maken. En ze waren aan het nadenken over wat dat zou kunnen zijn. En ik weet nog dat ik zo samen met anderen nog zoiets had van... Allee, maar misschien moet het gewoon het expeditiegegeven doortrekken naar verschillende plekken. Ja. Zo,
Creatief bureau was al bezig eigenlijk.
Ja, expeditie jungle, expeditie woestijn, expeditie weet ik veel wat. En toen zei dat ze naar de Sahara, was ik echt zo... Oh fuck, dat is zo cool. Dat is zo nice dat je dat gaat doen.
Had je liever dat gedaan?
Nee, ik heb denk ik liever kou met het idee dat ik mij kan verwarmen dan te warm met het idee dat ik mij moet verfrissen of zo.
En dat verfrissen er waarschijnlijk ook niet gaat inzitten.
Ja,
heel
ik denk
lang.
Dat...
Je zult
denk
jezelf ik... niet met water kunnen besprenkelen,
alhoewel,
denk ik.
Alhoewel die Nassara ook wel echt cool had geweest. Maar ik denk dat het... Ik weet het niet. Maar ik denk wel... We gaan het zien binnenkort. Allee, ik weet niet wanneer dat uitkomt. Maar dat gaat wel zalig
zijn. Maar zou je ooit zoiets willen doen?
Ik ga wel iets gelijkaardigs, alleen niet gelijkaardigs doen, mogelijk gelijkaardigs eigenlijk. Een aantal kilometers zal er niet ver vanaf liggen, maar ik wil volgend jaar in april de Marathon des Sables doen.
Oh.
Die dat Thomas heeft gedaan.
Ja, daar ken ik het van. Was dat toen nog Tom Testroom?
Ja,
dat hij zo dingen testte, dat is in de Sahara lopen. Dus, dagen aan een stuk te roken.
Dus dat is 6 dagen, 250 kilometer. Dus je doet gemiddeld een marathon per dag, met uitzondering van één dag doe
ik een
dubbele.
Kan echt alleen maar denken, vreselijk, waarom zou je het doen? Waarom?
Waarom wil je dat doen?
Waarom?
Het is deels voor om een verhaal te kunnen vertellen op YouTube en om mensen te inspireren om gewoon hun limieten te gaan opzoeken en om challenges voor zichzelf te kunnen maken en mooie herinneringen te maken. Maar langs de andere kant ben ik ook wel zo... Ik ben altijd een sprinter geweest. Ik ben altijd iemand die zegt, zit mij aan een lijn met 20 man en we doen 100 meter sprint, dan is er een kans dat, is er wel een reële kans dat ik dat win. Omdat ik, Arno en ik zijn echt explosieve sporttypes. Bij mij het zwemmen was ook altijd 50 en 100 meter. Ik heb daar heel veel medailles in gewonnen, omdat ik heb gewoon een hele... Ja, ik ben echt een bom aan energie of zo. En als mensen zeiden, een Ironman, zeker met het eerste idee om een Ironman te doen, dat was onmogelijk in mijn hoofd, omdat ik denk, ik ben een explosief sprinterstype, dus dat is onmogelijk dat ik dat kan doen. Maar dan, als ik dan ben beginnen trainen en beginnen met informeren daarover, dan is dat niet waar. Jij kunt dat wel doen. Iedereen, ik ben er nog altijd van overtuigd dat iedereen een Ironman kan doen. Jij kunt dat doen. Iedereen die hier zit, kan dat doen. Ik ben er 100% zeker van. En de Marathon des Sables is... Ik heb altijd gedacht van, maar wat is dan de volgende stap na een Ironman? Welke sportieve challenge kunnen we doen die even... Ja,
crazy.
Ja, want de Ironman hebben we al gehad. Dus
dat
een Ironman is niet meer zo...
groots wel, hè, ja, die dingen. Ja.
Ironman, moest ik nu nog een Ironman doen? Dat is leuk, maar ik heb het al gedaan. Ik heb die ervaring al meegemaakt. En dat is niet meer zo speciaal voor mij of zo. Dus nu ben ik echt zo op zoek gaan naar het idee van, wat wil ik nu doen? Waarbij dat ik nog zoiets heb van, holy shit, ik kan dat niet. Om dan toch te bewijzen aan mezelf dat ik dat wel kan. En Marathon des Sables zei ik al van in het begin van, als we Ironman doen, dan moeten we gewoon Marathon des Sables doen. En dat is veel zwaarder, denk ik, dan een Ironman. De condities zijn veel zwaarder. Het is slopender. En ik denk gewoon dat voor mij de juiste challenge is om mij nog eens uit mijn kot te lokken of zo.
Ook met uw broer opnieuw?
Cool. Ik hoop het. Ik hoop dat hij meedoet. Ik hoop dat hij er zin heeft. Maar ik denk dat dat iets moois zal zijn voor hem, om daaraan mee te doen. Maar dat is wel de goal. Echt zo bewijs aan jezelf dat je iets kunt dat onmogelijk lijkt.
Want dat is ook de 8e meest gegoogelde vraag. Wie is de broer van Evertrop? Dat weten we dus al.
Mijn broer is Arno. Arno de Kid. Denk ik een van de grappigste mensen dat ik ken. Ben heel blij dat wij samen de YouTube doen. Want hij is... Die kan zo perfect inspelen op alles wat er gebeurt. Dat is gewoon zo'n naturel grappige gast. Dat is super ad rem. Die kan echt zo topsporters heel hard ontladen en in een bubbel geraken en er een heel menselijk persoon van maken of zo. En dat is... Arno is... als ik hem zou moeten beschrijven in één zin, dan ik wel de grappigste persoon die je gaat ontmoeten in je leven. Maar op een naturele manier.
Ja.
Dus je zijt erbij, je chillt met hem
en
je gaat je kapot lachen.
Ja.
Dat is die humor. Dus geen comedian type humor, niet zo...
Situatiehumor.
Situatiehumor. Dat is de grappigste. Ja, ad rem, situationeel, echt hilarische gast.
Je speelt heel veel met taal ook. Hè? Frans, Engels, Nederlands. Welke taal praten jullie met elkaar?
Nederlands. Ja. Arno en ik zijn vooral heel Vlaams. Mijn grote broer, Charles.
Is het zo'n Clouseau verhaal dat we twee broers kennen en dat er nog 8 anderen zijn of zo?
Heeft Clouseau meerdere broers?
Ja,
ah, echt?
Dat is een familie.
Zus,
die hebben toch 6 of 7?
Dan is het wel een Clouseau verhaal. Ik heb nog een grote broer, Charles, en die lijkt heel hard op mij. Of ik lijk heel hard op hem.
Ja.
En dan heb je mijn zus, Laurence.
Ja.
En ik ben van... Arno is van 99, Laurence van 95. Ik ben van 92 en Charles van 90.
Ah ja.
En Charles en ik zijn... wij waren zo wat meer een team terwijl we aan het opgroeien waren.
Ja, ja, ja.
En Laurence en Arno waren een team als ze aan het opgroeien waren.
Ja, ja.
Charles en ik heel sportief. Altijd willen winnen in alles. Heel competitief naar elkaar toe. Heel veel vechten. Heel veel. Ja, we hadden gewoon de beste zijn. Met twee altijd. Charles was dat dan heel hard in atletiek. Ik was dat heel hard in zwemmen. Arno was dat heel hard in voetbal. Laurence was minder zo echt ingezet op sport of zo.
Ja.
Laurence was echt heel sociaal type. En nu ben ik de vraag kwijt. Wat was de vraag? Gewoon of ik broers en zussen
had. Ja, ik vroeg eigenlijk welke taal.
Ah ja, wij spreken. Dus ik spreek Nederlands. Vooral, ik ben vooral meer Vlaams, Arno en ik. En dan mijn grote broer had vooral veel meer Franstalige vrienden. Ja. En mijn zus was echt een mix van de twee, maar ook misschien eerder iets meer Vlaams. Maar we zijn tweetalig opgevoed thuis. Dus met mijn mama altijd Frans en met mijn papa altijd Nederlands.
Ja.
En wij keken bijna alle films in het Engels, ondertiteld. Dus wij zijn echt opgegroeid met het kijken naar VT4, Mad Max om 9:45 s'avonds en dan iets geniep zo. Samen met de ouders zo, van op de mezzanine zo meekijken. Ja, dat deden wij. Ja, dat deden wij. Mm.
De negende vraag. Hoe heet het bier van Average Rob?
Mijn bier heet of noemt. Noemt is voor volgende. Heet, oké. Okay.
Je hebt het tout bien genoemd. En ik het heb heet het dus tout bien.
Mijn bier heet tout bien. En ik denk dat mijn, mogelijk een van de mooiste projecten is die ik uit de grond mag stampen in mijn leven. Allee, op businessvlak. Theo is momenteel mijn mooiste op privévlak.
Ja.
Maar het is dus Tout Bien, dat is mijn eigen pilsmerk. Hebben nu ook een rouge. En ik ben een hele grote fan van alcoholvrij bier. Ik vind dat fantastisch en dat is perfect voor mensen die niet graag zat zijn of die gewoon geen alcohol willen drinken en die toch willen meegenieten van een leuke sfeer op een feestje zonder dat er mensen zeggen oeh, zit er water in de grond, cola. Dan vind ik dat een alcoholvrij bier wel nice is. En dat is het eigenlijk. Ja.
Dus dat komt eraan.
Dat is er nog niet. Dus Rouge ben net gelanceerd op Valentijn. Ja. 6,9% alcohol. Dat was eigenlijk zo wat een vereiste voor mij. Omdat ik vond, als je dan toch het alcoholpercentage kunt kiezen, waarom zou je dan geen 6,9 kiezen?
Ja.
En daar werd 6,9 gepakt.
Stevig toch al, hè?
Ja, dat is,
maar minder stevig dan de Kasteel Rouge, bijvoorbeeld. Of, maar dan wel meer stevig dan Liefmans.
Ja, ja.
Dus het is eigenlijk een beetje tussenin de twee.
Ja.
En het is zo een beetje...
Maar dat
hebben
we allemaal achteraf verzonnen, hè? Gewoon die 6,9.
Ja, ik wou vooral die 6,9. Ja, ja, ja. Maar het voelt wel zo een mooi gat tussen de twee uitersten.
Ja. Oké. Okay. En dan...
Maar ik vind het wel lekker. Dus ik ben niet per se de typische rouge drinker, maar de Tout Bien Rouge is wel echt zo... Geen snoepjesbier of zo.
Ja, ja.
Het is wel echt zo'n goede bitter. Zo. Ja. I like it.
Oh. Zullen we naar de tiende vraag gaan? Wat heeft Average Rob gestudeerd?
Ik heb... Eerst heb ik moderne talen wetenschappen gestudeerd in het middelbaar.
Ja, en je was heel intelligent en heel explosief, dus je bent blijven zitten in het vierde.
Ja, exact. Ja. Nee, maar toen kwam RuneScape en zo. ik ben heel veel beginnen gamen in het middelbaar.
En wat is dat?
RuneScape is een spel. Hè.
Ah, dat ken ik niet.
Ja,
okay.
Dat is een beetje... Ja. Ik weet niet wat je het kunt vergelijken.
Ik ben al afgehaakt bij een spelletje, dus dan weet ik dat het spelletje niet is.
Ik heb heel veel gegamed in het... vanaf het middelbaar heb ik heel veel zitten gamen en dan kwam school zo wat meer op de tweede plaats. En ik rebelleerde ook wel. Ik was geen makkelijke leerling. Heel luid. Heel aanwezig. Heel discussierend. Heel irritant, denk ik. Tot mijn vierde middelbare ben ik blijven zitten. En dan was ik plots de oudste van de klas. En dacht ik van, oké, als ik nu nog zo... Als ik nu nog zo ga zijn, dan gaat dat niet lukken. Maar ik heb echt zo'n klik gehad in het vierde middelbare. Dan was ik plots zo, oké, nu gaan we volwassen zijn of zo.
Oké.
Dan heb ik UNIF gedaan, LO. Omdat ik graag sportte. De slechtste manier van denken om een richting te kiezen. Want LO studeren aan UNIF is heel veel theorie en wel wat sport. Maar zo 300 pagina's biologie of weet ik veel wat te studeren. Ik was echt zo, fuck this, dat is echt niet mijn ding.
Halve kinesietherapie dat je bijna
aan
het doen
maar zei? Ik was echt zo, dat is echt niet mijn ding. Ik haat studeren. Ik ga dingen van buiten leren en dat was echt niet mijn ding. Dus ik had dan zoiets van, oké, dan wil ik iets anders doen, een andere richting. Dus dan heb ik event- en projectmanagement gedaan aan de KHL toen. Nu is dat de UCLL.
Ja.
En dan heb ik eigenlijk In februari ben ik geswitcht van UNIF naar hogeschool. En dan heb ik mijn tweede semester gewoon gedaan met de leerlingen die in mijn klas waren. En dan heb ik eigenlijk alle vakken van het eerste semester heb ik direct in tweede zit meegenomen. Omdat ik zoiets had van, ja, kan ze maar allemaal proberen. En dan zien we wel hoever dat ik raak in het tweede jaar. Omdat ik zo niet wou... Mm-hmm. Ik was ook geen gemixt traject of zo. Ja, ja. Dat is gewoon miserie. En dan was ik er op alles door, behalve één. En dan zat ik eigenlijk direct in volledig in mijn tweede jaar. Op een half jaar tijd. Dus dan was ik zo, oké, chill. Dan heb ik een BANABA gedaan in marketing en communicatie. Ben ik in het tweede semester naar Shanghai gegaan, als stage. En dan heb ik een Master of Arts gedaan in advertising en marketing aan Coventry in Engeland. En daar heb ik een vier maanden ook een sport gedaan, omdat ik dacht van, ik ben daar dan en dan wil ik ook een sport doen. En heb ik daar American football gedaan.
Dat was dan op die school? Dat was zo op die school, het... ja.
Dat is zo'n rode draad in je leven. Ik weet niet of je dat zelf ziet. Jij kunt echt zeggen, dat is mijn doel.
Ja, ja.
Dat is waanzin. Ja, dat is echt met alles. In het vierde middelbaar zeg je, ja goed, oké. Nu ga ik wel gewoon erdoor zijn. Bam. Ja. En dan, ja, nu wil ik eigenlijk al die vakken meepakken. Bam. Nu wil ik de marathon des Sables. Bam. Allee.
Ja.
Maar weet jij dan nog dat jij getweet hebt, want ik volg je al lang, dat jij getweet hebt, ik wil 100.000 subscribers op YouTube. Maar jij had er 50 of zo. Ja. Jij had er 0 zelfs, denk ik. En ik dacht, wow, ballsy. En dan dacht ik, toen al, maar die gaat dat doen. En je, hoeveel zit je nu?
480.
Dat is waanzin hoe jij een doel kunt zetten, hè, man. Dat is
maar
echt...
dat is echt wel, dat doel wordt wel gevoed door ongeloof. Ik kan, als iemand tegen mij zegt, dat gaat nooit lukken, dan ben ik zo, oh, dank u, dat is echt wat ik nodig had. Zo, ik had in elke fase van mijn leven, heb ik... mensen die hoger dan mij stonden gehad, die heel hard niet geloofden in mijn kunnen.
Ja?
En dan heb ik altijd zo'n klik gehad van fuck you, zo. Ik ga u...
Is dat de motor?
Dat is voor mij, dat is wel, het ongeloof is een motor, maar langs de andere kant is er ook passie. Dus dat is zo... Het ongeloof is meer zo van, dat geeft mij zo'n turbo of zo, dat geeft mij zo vuur van, ik ga u ooit bewijzen dat jij dus het domste idee in je hoofd hebt gehaald van te denken dat ik iets niet kon. Maar dan langs de andere kant doe ik ook heel graag wat ik doe. Dus dat is zo... Ja, het is een beetje een combinatie van passie en in een underdog-positie te zitten.
Maar waarom doet je dat zo, dat doel zetten?
Dat is... omdat ik een doelgericht persoon ben. Ja. Omdat ik, als je mij zegt, ga zo hard als je kunt, zoveel als je kunt, ben ik zo... Ja, maar wanneer zeg je dan eerst? Wanneer zeg je dan de winnaar?
Is een video maken met JCVD nog altijd de target?
Ja, JCVD. Ik heb ooit met hem gefacetimed.
Ah ja?
Ja, maar hij is nog niet helemaal mee met ideeën. Maar ooit komt dat wel. Dat is ook wel zoiets dat ik denk van, dat komt ooit wel goed. Zo, ik wil daar niet te veel druk op zetten, want ik wil ook niet dat hij zo geïrriteerd is door mij. Ik wil dat zijn idee van mij positief blijft. En als er ooit een opportuniteit is, dan ga ik die wel nemen met hem. Maar zo... Ik wil het nog niet te hard pushen. Zolang hij niet klaar is, wil ik het niet te hard pushen.
Okay. Dan hebben we nog één allerlaatste vraag. Wat is het laatste dat jij zelf gegoogeld hebt op je gsm?
Check.
Goh, ja, ik zit altijd in anoniem, in private op mijn gsm. Dus dat slaat niks op.
Waarom?
Porno.
ik denk dat dat begon is met iets op porno, op een porno-site zoeken. Maar dan is dat altijd in die private gebleven. En dan ben ik zo, oké, dan blijf je in private.
Dus je weet niet wat je hebt. Of uit het blote hoofd.
Mijn laatste ding dat ik heb gegoogeld is waarschijnlijk iets over baby's of zo. Van, is het normaal dat mijn baby...
honger heeft.
Ja, of zo. Of ik denk zo, wat zijn de beste doekjes voor zijn rode billen of zo. Ken je van die shit zo?
Dan komt er ook weer op rare sites, vermoedelijk. Ja.
Maar het zou wel iets baby gerelateerd zijn. Of werkgerelateerd. Ofwel denk ik misschien, gisteren was het een triathlonwedstrijd en dan heb ik gewoon de wedstrijd gegoogeld om het te bekijken.
Oké. Okay.
Ja, dus dat kan ook zo zoiets zijn. Maar het zal ofwel baby-related zijn, ofwel sport-related zijn.
Mm. Jij zegt ook die gast die op IMDb zit tijdens de film.
Ik moet weten hoe hoog de score is om te zien of het mijn tijd waard is.
Ja, dat sowieso. Maar ook tijdens de film, zo, wie is dat?
Ja,
waar
wie
is hij nog in gespeeld?
Also, maar ja, bij elk gezicht ben ik zo, ik ken niemand er is.
Ja, voilà.
Van waar ken ik die? Dan zijn we allebei zo, we weten niet. Dan ben ik zo...
stiekem.
Dan kijk ik terug op en iets gebeurt en ik zo... wat is er gebeurd? En is mijn vriendin zo, gaat maar moeten kijken. En ik zo, ja, maar zeg mij gewoon wat er is gebeurd. En dan zegt hij zo, ja, maar ik moet gewoon niet op je gezin zitten. Ik zo, de tijd dat we deze discussie hebben, had je even ook kunnen zeggen wat er gebeurd was. Ik denk dat elke relatie
dat is. Uit.
Ja. Nee, ja, dat is de... Ik denk dat zal het zo wel zijn, denk ik.
Oké. Okay.
Ja.
Average Rob. Robert. Rob. Het was een waar genoegen.
Dank je dat ik
merci
je
om hier te zijn, ja.
Ik heb nog heel nooit veel over de Google-dinges gesproken, dus ik ben blij. Ja.
De Google-dinges.
De Google-dinges.
De Google-dinges.
De Google-dinges.
Ah, dat is ook een goede naam.
Ja, voor,
de Google,
had het ook kunnen
de Google-dinges.
Zijn.
Nee, merci dat ik hier mocht zijn. Ik vind jullie top-presentatoren. Echt.
Merci.
Ik was blij dat jullie de Castaar gewonnen hadden. Ik zei dat terecht.
Ja, ah, vorig jaar, hè.
Ja.
Ja, vorig jaar.
Insgelijks.
Ik vind dat een radio-host moet... Je moet voelen dat hij plezier heeft. En bij jullie voel ik dat. En dat is het belangrijkste.
Merci.
Voilà.
Merci, Rob.
Dus succes nog met jullie radiocarrière.
Dank u. Q sounds better. With you.